meer. Nee,
blijf nou maar staan, kom daar.
De bruid en bruidegom, het feest vierende.
Gelovigen.
Nou, de woorden hebben we op. Het is hier een hele rijke maaltijd en mijn verhaal is, nu ik het nog eens zo doorkijk, enigszins in tegenstelling met deze beelderige dis. We gaan 40 jaar terug, minstens. Bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van Jan en de Gaat, van 26 juli 1923 tot vandaag, volgen hier enkele herinneringen van Theo en Jaap, van de jaren van verkering van Jan en de Gaat, de jaren 1921, 1922, tot aan de onvergetelijke trouwdag op 26 juli 1923. Wel te verstaan, Theo was toen in die periode 11 tot 13 jaar. Ik geloof de prepuberteit, hè? Jaap was 8 tot 10. Ik bedoel, dat is het volmaakte kind, geloof ik, hè?
Ja.
Heb ik dat goed onthouden? Hier heb ik dus zelf 4 keer opnieuw weer aan gewerkt. Telkens schoten er weer nieuwe dingen binnen. 40 jaar terugdenken, dat schrijf je niet ineens. Dus ik ben steeds weer in de pen geklommen om steeds al die dingen weer bij elkaar te halen. Om in de juiste sfeer te geraken, moet eerst de plaatselijke situatie nauwkeurig in het geheugen worden teruggeroepen. Gaan we dus in gedachten terug naar het oude huis van Kleine Noord 38, waar de volgende gebeurtenissen zich rond het jaar 1922 afspeelden. Van de veemarkt in Horen afkomende, kon je het huis bereiken door de achterpoort, welke aan de binnenkant met een grendel werd afgesloten. Soms werd het vergeten en kreeg je het donder. Je kwam dan op een lang, smal pad dat eigenlijk uit twee delen bestond. Het eerste gedeelte was met smalle steentjes bestraat. Dat vergeet je nooit als je dit straatje zo vaak hebt moeten wieden als ik. Je schoot niet op met die smalle steentjes en het onkruid groeide daar welig. Aan de rechterzijde van dit eerste deel was de kant begrensd door de hoge muur van een wijndepot van de firma B. Schermer. En aan de linkerzijde was een afwateringsschoot die in een put bij de achterpoort haar water loosde. Er stonden struiken langs deze zijde, met openingen ertussen, welke door Theo en Jaap kunstmatig werden vergroot om er gemakkelijk door te kunnen kruipen en toegang te verkrijgen tot het kerkenveld, waar je machtig kon voetballen, maar waar je door die vent die bij de Noorderkerk woonde, zo gauw die je zag, verjaagd werd doordat hij enorm hard op de ruiten ging tikken. Het tweede gedeelte van het pad was meer verzorgd. Er lagen zelfs enkele grote blauwe stenen hier en daar. En de afwateringsschoot had hier een overdekt karakter. Er waren planken overheen gelegd. Rechts, daar zag je de kippenren. Daar was de boet. Met twee fietsen erin. Eén groeien. En een van Theo en Jaap. Daarachter in die boet was het nachthok van de kippen. En in die tuin die daar dus aan grensde, daar was een seringenboom, een gouden regenboom, appels en perenbomen, vele bessenstruiken. En geheel rechts tegen de muur waren frambozenstruiken. Er waren verder in een inhammeres nog perenbomen van een tamelijk onvriendelijke buurman Schermer de Rutter geheten. Welke perenbomen echter vriendelijker waren dan de eigenaar en tot onze intense vreugde hun heerlijke vruchten tot ver binnen onze landsgrenzen brachten en zodoende vroegtijdig door ons geoogst werden. Tussen haakjes, de huidige vrij goede verstandhouding met Schermer de Grutter dateert niet van die tijd. Maar van veel later, toen hij gratis tv mocht zien bij broer Benner.
Ja. Dat is ja.
Aan het begin van de overdekte prutgoot, zoals wij dat noemden, de prutgoot. Dat is het begin, dus dan kom je dicht bij het huis. Bevond zich de waterplaats. Waarnaast het toilet. Een vrij wankele houten constructie. Met binnenin een houten zitbank met ronde opening. Waarop een afneembaar houten deksel. Onder dit deksel stond de ton. Welke op vrij geregelde tijden door een man van de gemeentereiniging werd gelegd. Ik herinner mij nog dat als de playbaas te laat kwam, deze ton door de dapperste van ons geleegd moest worden op een plaats waar de bomen en struiken in hun groei gestimuleerd moesten worden. Normaal zag je echter op gezette tijden de man van de gemeente met de volle ton op zijn rechterschouder over het lange pad gaan en een lege mee terugnemen. Ik zie nog in gedachten voor mij. Die vent met die ton zo op zijn schouder. Wat werd die man slecht betaald? Vlak bij dit toilet bevond zich de achterdeur van het huis. Een deur om nooit te vergeten, met een paar bijzondere ruitjes erin, van gekleurd glas. Daardoor heen kijkend vanuit de gang naar buiten, zag de tuin eruit als de Hof van Eden. En de prutgoot was een vriendelijk kabbelend beekje. Door deze achterdeur kwam je in de gang, met links het zogenaamde kleine kamertje van Theo en Jaap. En rechts de naaikamer. Daarna kwam je in de eigenlijke huiskamer met de bedsteden. En dan in de winkel en schoenmakerij. Van deze schoenmakerij uit kon je naar boven gaan langs een steile trap. En moest je een luik optillen wat je als je boven was weer achter je liet zakken. Op de eerste etage bevonden zich verschillende kleine kamertjes. Meest slaapkamers. Maar ook het studeervertrek van Jan. Waar de Duitse lessen door Agathe aan Jan gegeven feestelijk plaatsvonden. Op de dag waarop Agathe voor het eerst haar Duitse les zou geven aan Jan, hadden Theo en Jaap als straf voor een van hun qua jongensstreken de opdracht gekregen voornoemde prutgoot geheel schoon te maken. Juffrouw Jurgensen, door de schooljeugd oneerbiedig aangeduid als juffrouw Jurgens plantabote, betrad die middag voor het eerst van haar leven dit zo smalle en glibberige pad.
Mag ik planten eten?
Met kloppend hart spoedde de Duitse lerares zich naar de nog wat jeugdige leerling. Het Duitse grammatica-boek vastberaden in de hand gekneld. Ze passeerde Theo en Jaap, die hun nederige taak stilzwijgend voortzetten. En juist bezig waren de glibberige planken van de overdekte prutgoot te verwijderen, waarvan je later op school in de dierkundeles bemerkte dat de ontstellende naam die je als jongen aan deze beestjes gaf de juiste bleek te zijn. Pissenbedden. Bij het passeren van juffrouw Jurgensen waagde ik het in mijn nederige positie als grote schoonmaker nauwelijks de juffrouw van onze school aan te zien. Als je 8 of 9 jaar bent, denk je de situatie in. Theo daarentegen kende deze angst niet. En had bovendien ten opzichte van mij een enorme voorsprong in belangstelling voor mensen, kennis van mensen en begrip voor situaties. Zijn opmerkingsgave was enorm. Hij bemerkte direct dat de juffrouw, naar de uiterst strenge maatstaven van die tijd gerekend, enigszins frivol gekleed was. Zoals Godfried Bomans dat pleegt te zeggen, gekleed tot die grens waar de vermoedens zekerheid verkrijgen. De entree in Huize Haring was voor juffrouw Jurgensen dus niet zo fraai te noemen. De eerste loopgraven waren genomen, maar er wachtte haar nog een zwaardere gang, het hoofdkwartier van de schoenmakerij. De verschillende naaikamer waar de naaimeisjes blijk gaven van een zeer ongepaste nieuwsgierigheid naar de nieuwe bezoekster. Ze ging door de huiskamer en kwam tenslotte met een van angst nog sneller bevend hart bij de deur van de schoenmakerij van vader Hagen. Zij klopte bedeesd en bescheiden op de deur. En op het binnen van vader, die reeds met gevoelens van blijdschap bezield een goede klant vermoedde, en wiens blik bij het binnentreden van de Duitse lerares bijna onmerkbaar verstrakte boven het brilletje, werd het mejuffrouw Jurgensen bijna te machtig. Ze keek naar vader, die enkele kleine schoenspijkertjes tussen zijn lippen had, welke hij achtereenvolgens in de zool van een schoen sloeg die op een ijzeren leest was geschoven. Pas toen het laatste spijkertje tussen de lippen was verdwenen en in de zool was geslagen, sprak vader rustig en met een onderzoekende blik op de juffrouw gericht. U bent juffrouw Jurgensen, meen ik. Wat komt u doen? Het Duitse lesgeven aan uw zoon, sprak een gaat. En meteen erachteraan om alle risico te vermijden, kan ik naar boven gaan, meneer Haring? Ga uw gang maar, sprak vader gelaten. Op een toon die duidelijk een vrij sterke argwaan verried. Met hoogrode kleur, trillende knieën en naar adem hijgend beklom Agathe de trap en wist het reddende studeervertrek van Jan te bereiken. Theo had inmiddels het idee gekregen dat het nuttig kon zijn zich van de verdere ontwikkeling van de Duitse cursus op de hoogte te stellen en was op zijn sokken naar de schoenmakerij geslopen. Dit is historisch, dat heb ik van Theo zelf. En kroop onhoorbaar de trap op. Vader merkte niets en Theo hoorde vader nog juist in zichzelf deze onvergetelijke, door gevoelens van de hoogste achterdocht ingegeven, oneerbiedige uitdrukking slaken. God zal me bewaren. Theo nestelde zich vervolgens tot onder het luik van de trap met zijn oren tegenaan, waar hij vrij veel van de alleszins leerzame Duitse les kon opvangen. Het begon heel zakelijk en nuchter met de beruchte en weinig opwindende verbuigingsuitgangen en naamvallen. Theo meende reeds geheel vergeefs te zijn gekomen, toen er plotseling bij de persoonlijke, bezittelijke, aanwijzende en wederkerende voornaamwoorden een zeer gevaarlijk werkwoord in de tekst als voorbeeld was geslopen. In het leerboek. Het werkwoord lieben. Wat de Duitse lerares bijzonder geschikt achter voor toepassing van het geleerde. En daar ging het. Ich liebe dich, du liebst mich, liebst du mich, und so weiter. Plotseling stilte. Hey, dacht Theodor, die hoewel nooit zelf een Duitse les gevolgd te hebben, toch begreep dat dit toch enigermaze wonderbaar was. Wel kwam er af en toe een korte herhaling van de vorige zinnetjes, die de leerling toch stellig al doorgehad moet hebben. En er kwam ook af en toe iets enige nauwelijks verstaanbare Hollandse gedeelten in het gesprek voor. Merkwaardig, dacht Theo. Hoogst merkwaardig. Ze hebben het beslist niet over de Oosterpoort. Jan moest plotseling naar beneden, tilde het luik op en zag broeder Theodor in een onmogelijk gehurkte houding op de trap zitten. Wat voel jij eruit, kwajongen? Sprak Jan. Theo schrok op uit zijn kansberekeningen, droop af naar beneden en had gaarne, bij geringer leeftijdsverschil, dezelfde vraag aan Jan gesteld. De liefde was niet te stuiten, dat was zonneklaar. Vader en moeder Haring en niet te vergeten tante Maartje maakten zich dodelijk ongerust. Onder leiding van de heilige tante Maartje kwam de familie in conclaaf bijeen. Toen de rook was vervlogen, kwamen de Haringen als verstarde harde bokken uit de cellen tevoorschijn, machteloos om nog langer de alles overheersende liefde te bevechten. Ze gaven hun niet heel op stap, maar bedoelden, ze helpt geen lieve moeder. Bij de maaltijden staken zij elkaar als twee tortelduifjes het eigen hapje in de mond van de ander.
Nee.
En wij jongens maar denken.
Oh, ja, maar.
En
wij jongens maar denken. Moet je je daar nou zo bezorgd over maken? Vaak hief Jan haar in de lucht en noemde haar dan volgens ooggetuigenverslag van Theo mijn poesje.
Oh, dat heb ik ook nooit weer gedaan.
Ik was toen 9 jaar. Een leeftijd waarop je deze dingen nauwelijks opmerkt. Theo merkte aanzienlijk meer op en heeft deze bijzonderheden voor het nageslacht bewaard. Daar Jan en het gaat als onderwijzer en onderwijzeres verbonden waren aan dezelfde jongensschool in Horen, was het contact niet moeilijk te onderhouden. Dit werd nog aanzienlijk versterkt door de noodzaak van een tweede bijakte in Duits. De kinderen van de klas van meester Haring kregen de indruk dat hun meester liever les gaf aan de kinderen van de klas van Jurgen. Hij kwam er nogal dikwijls, vermoedelijk om de zware taak te helpen verlichten. De juf kwam echter tot andere gedachten toen zij meester Haring en juffrouw Jurgen op een middag stijf gearmd zagen lopen op de veemarkt. Theo en Jaap waren net aan het voetballen op de Noorderveemarkt toen er een spreekkoor van de Horense schooljeugd losbarstte. Meester Haring in de ton met een hoepeltje erom gebakken in de Jurgens plantenboter.
Het is allemaal gebeurd.
Toen de geliefden van de naar hun smaak te langdurige verkering tabak hadden gekregen, werd het bruiloftsfeest gehouden in Hotel Jan Tabak. Ik kan me daarvan nog herinneren dat ik mijn eigen plaats vond aan een lange tafel, omdat mijn naam op een kaartje was geschreven. Het was een enorme sensatie als je 9 jaar bent. Ook herinner ik mij daar voor het eerst van mijn 10-jarig leventje, ik was dus al 10, aan een likeurtje genipt te hebben en het snel te hebben teruggezet. Theo was enorm in vorm. Daar zag je reeds zijn voorliefde voor voordragen. Eerst durfde hij niet. Hij had moeilijkheden met het samenspel tussen mes en vork. Jan had dit reeds volledig onder de knie, maar hij was van Theo te ver verwijderd om voor hem als model te dienen. Daar ontwaarde Theo in zijn buurt plotseling Cato Bot, als reddende engel. Want Theo begreep bij intuïtie, die kan er wat van. Inderdaad, Theo was reeds lang mee geëvalueerd. En Theo begon zijn eerste pogingen onder de wakende, scherp toeziende ogen van Cato Bot en zus Annie. Tot Theo's geluk schoot Annie zelf een enorme bok met een ei. Klopt dat?
Ja, met een ei, ja.
Ja, met een ei. Weet je het nog?
Ja.
Maar Theo zelf handhaafde zich onder deze moeilijke omstandigheden heel behoorlijk. En overmoedig geworden door dit enorme succes beklom hij een stoel en sprak een vurige wens uit op het toekomstige geluk van bruid en bruidegom. Hij wenste hun het koperen feest toe, het zilveren feest en nog veel en veel meer. Dat is 40 jaar geleden. Theo heeft gelijk gekregen, zijn wensen zijn uitgekomen. 40 jaar vandaag, 40 jaren huwelijkstrouw. En we mogen gerust zeggen, de oudjes doen het nog best. Daar kunnen nog best 10 jaar bij. En nog meer. Wat wij allen het feestvierende echtpaar van harte toewensen. Omringd door jullie broers en zusters, jullie kinderen en echtgenoten, kleinkinderen, met net voor de bruiloft er nog eentje bij, moeten wij vandaag dankbaar zijn dit prachtige feest met z'n allen te mogen vieren. Agathe en Jan, bij monden van Theo en Jaap, wensen wij jullie beiden nog vele jaren van gezondheid en welverdiende rust. En nog veel geluk met jullie kinderen en kleinkinderen. Waarbij jullie zo verstandig bent geweest in de buurt te komen wonen. En om in de ondeugende en enigszins profane geest van Theo te eindigen, mogen dit ons herderlijk schrijven aan alle gelovigen. Worden voorgelezen op bruiloften en partijen waar een goede borrel wordt geschonken. Gegeven te horen 26 juli 1963. Theodorus Cornelis, helaas op studiereis in Spanje. Zijn co-adjutor Jacobus.